onze hulp en de kerkzaal en u die voor ons onzichtbaar is, maar die toch bij ons bent via de kerktelefoon. Hartelijk welkom u allen. Wij wensen elkaar een goede en een gezegende avond toe. Wij gaan zingen en we doen dat vanavond op Psalm 139. Psalm 139, het eerste en ook het laatste vers. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daden. En ook het laatste vers, doorgrondt me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Het eerste en het veertiende vers van Psalm 139. Wij lezen nu dezezelfde psalm. Uit het boek der psalmen dus de 139ste. Psalm 139. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, ze is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moedersbuik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet mijn ziel het zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als ze geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Harer is meer dan het zand. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat ge de goddeloze ombracht, en gij mannen des bloeds wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, heren die u haten, en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Tot zover. We zoeken in ons gebed de Heere. Heere, bij u is goddelijke alwetendheid. Bij u is een volmaakte alziendheid. Bij u is alles in volkomenheid en in de meest heilige gaafheid. Want Heere, u bent God. Op deze avond, nu we samengekomen zijn en we aan elkaar verbonden zijn, ook via de kerktelefoon, nu we, o Heer, als u het ons geeft, een ogenblik luisteren zullen naar de boodschap uit een geschrift dat al eeuwen oud is, maar dat het keurmerk van de schriften draagt. Nu we met dat doel zijn bijeengekomen, Heere, zoeken we uw heilig aangezicht. En doe het ons beseffen, ook na het lezen van deze diepe en aangrijpende psalm, wat het betekent. Uw heilig aangezicht. Uw goddelijk wezen, dat ongenaakbaar en onbevattelijk is voor ons mensen. Heilig en aanbiddelijk. Want u kent de gedachten en het hart van ieder van ons, Heere, waar we staan en waar we gaan, waarheen we ons vlieden of waar we blijven, het binnenste en het buitenste van een ieder van ons, u kent het door en door. Heere, dat dient ons tot schrik te brengen, want u doorziet ook onze boosheid en de vleeselijkheid van ons bestaan. Het is voor u niet verborgen, Heere. En dan is er alle reden en aanleiding om met de dichter van deze psalm het u te bidden. En niet alleen omdat deze en dergelijke dingen vanavond aan de orde zullen komen, maar toch, Heere, doorgrond en ken ons. Toets ons, Heere, en zie of er in ons een schadelijke weg is. En wilt u ons brengen op die weg die de weg ten leven is. De eeuwige weg. De weg die u geopenbaard hebt in uw Zoon, die het beleden en getuigd heeft. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. We hebben ook vanavond, Heere, u nodig. In het spreken en in het luisteren, in het overdenken van de dingen die vol van teerheid zijn, maar ook van een groot gewicht. Omdat de dingen rond het heilig sacrament niet op zichzelf staan, Heere, maar ze alles te maken hebben met uw openbaring. En niet met wie u zijn wilt voor zondaren, voor verloren zondaren. We bidden of we mogen leren, de lessen eruit mogen ontvangen. En of u ons leiden wilt, ons ook eerlijk voor u wilt maken. Gedenk ons zo. Heren, we hebben ook vanavond onszelf meegebracht. U kent ons. In het verdriet wellicht dat in ons hart aanwezig is, in de rouw. In de dingen die ons bezighouden, Heren, wat het ook is. We mogen het bij u brengen. Want u weet het al. Ja, zo bezien mag er ook troost in zijn in deze wetenschap. Heren, u wist het al. U kent ook in dit opzicht onze harten. Zie ons in uw genade aan en leid ons. Wilt u zo ons een goed uur geven met elkaar. Tot de eer van uw naam. En tot kennis van u. Die kennis waarin de zaligheid en het leven gelegen is. Tot meerdere kennis, o Heere. Om Christus wil. Amen. U zult hierheen gekomen zijn of aan ons verbonden zijn vanavond. Ongetwijfeld in de wetenschap dat we bezig zijn te luisteren naar de inhoud van het avondmaalsformulier. Ik stel u voor dat we de tekst daarvan maar weer voor ons nemen als u dat al niet deed. De woorden van het formulier, door onze vaderen geschreven en aan de kerk geschonken met het oog op het houden van het heilige avondmaal. We hebben de vorige keer een begin gemaakt met de bespreking daarvan. Ik heb, en u herinnert zich dat wellicht nog wel, voor zover u aanwezig was of meeluisterde, ik heb u iets over de geschiedenis verteld, de historische achtergrond van de totstandkoming van dit formulier. We hebben ook een enkel ogenblik nog geluisterd naar de woorden van het formulier, de begininhoud, waarin de hoorders worden aangesproken als geliefden in de Heere Jezus Christus, die worden opgeroepen om te horen naar de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal. Caspar Olevianus, de opsteller, de hoofdopsteller van dit formulier, bepaalt ons en allen die dit formulier gelezen hebben, allereerst bij enkele woorden uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Korintiërs. En het zijn dan, en daar heb ik u de vorige keer ook al op gewezen, het zijn er vooral twee korte uitspraken uit dat schriftgedeelte die er eigenlijk wel uitspringen en die samen eigenlijk de inzet van dit formulier vormen. Allereerst die enkele en die zo bekende woorden: doet dat tot mijn gedachtenis. Zo heeft immers de Heere Jezus het tot zijn discipelen gezegd. Hij heeft het sacrament, toen hij het instelde, als een gave aan de discipelen en daarin aan zijn kerk, de kerk der eeuwen, gegeven, maar daarin tegelijkertijd ook de opdracht gegeven om die inzetting ook te houden en dat te doen tot de gedachtenis van de Heere Jezus. Zo gold het toen en zo geldt het nog. Dat is dat ene woord. En het andere: maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo. Eveneens overgenomen uit de woorden van de apostel Paulus. We zullen vanavond niet zo heel ver, niet zo veel verder komen, maar een enkele alinea verder. Omdat, en dat was eigenlijk tot mijn eigen verwondering eigenlijk wel. Toen ik bezig was met de voorbereiding van deze woorden, stuitte ik toch nog op een aantal dingen waar we toch niet omheen mogen en ik zelf ook niet omheen wil. Toch nog een ogenblik die woorden, doet dat tot mijn gedachtenis. Aan wie heeft de Heer Jezus dat eigenlijk bevolen? Nou, dat is een belangrijke vraag. Het is een vraag die ook in onze belijdenis terugkomt. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Uit zondag 30, vraag en antwoord 81. Een gedeelte uit de catechismus die in de orde waarin we haar behandelen in onze zondagse erediensten nu ook, nee, niet toevalligerwijs, maar mogen we zeggen met een Bijbels woord bijgeval, ook aan de orde is. Dus zeer binnenkort hopen we opnieuw, als de Heer het ons geeft, daarover te horen. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Er worden op die vraag velerhande antwoorden gegeven. Rome zegt, degene die behoorlijk gebiecht heeft, die in het oor van de priester zijn zonden en zijn verkeerde daden beleden heeft, en die daarin, naar eigen overtuiging aan de Heere, belijdenis van zonde gedaan heeft, die ontvangt absolutie, die ontvangt vergiffenis, en die is het ook waardig om deel te nemen aan de heilige mis. Hoewel tegenwoordig daar wel veel in verwaterd is. Maar goed, dat is wel de leer van Rome. Zo is het antwoord van Rome. In protestantse kring is het antwoord meestal wel anders. Het avondmaal, wel, dat is voor degenen die gedoopt zijn. En voor hen die belijdenis des geloofs hebben afgelegd. En die kerkelijk meeleven. En die zich niet te buiten hebben gegaan aan allerlei openbare zonden. En dat antwoord is dan nog het antwoord van het orthodoxe deel van het protestantisme. Binnen een ander segment van het protestantisme, waarvan een heel groot deel nu verenigd is in de protestantse kerk in Nederland, waarbij ik overigens een groot deel van die kerk niet tekort wil doen, maar daar is het ook dikwijls al de praktijk van de open avondmaalstafel. Wie wil komen, die mag. Een open uitnodiging. Of je nou kerkelijk of onkerkelijk bent, of je nou volwassene bent of kind, je mag als je wilt. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dit is een vraag die zich eigenlijk vanavond ook aan ons opdringt, wanneer we enkele regels verder in dit formulier lezen. Tot wie heeft de Heer Jezus het gezegd? Ik heb zeer begeerd dit Pascha met u te eten, voordat ik lijde en voordat ik sterve. Wel, dat was tot zijn discipelen. De Heer Jezus, hij heeft het brood gedeeld. En hij heeft de wijn geschonken in de kring van zijn jongeren. En dat was nadat Judas vertrokken was. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? We zeggen vanavond, voor zijn kinderen. Voor degenen die tot genade, die door genade tot hem behoren. Zo spreekt overigens ook ons formulier. Al een stukje verder, maar toch, het is in ditzelfde formulier dat we het lezen, dat Christus deze spijze alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd. Zo heeft de Heer het bedoeld. En zo is ook de inzetting waaraan de christelijke kerk zich na zoveel eeuwen nog houden moet. Voor Gods kerk, voor zijn gelovigen. Dan zijn er toch een aantal dingen die nu misschien als tegenwerping worden naar voren gebracht. U zegt, ja, maar er is toch in het gebruik van het heilige avondmaal nog toch wel veel menselijks. Bijvoorbeeld het feit, en de vorige keer werd er al naar gevraagd, maar ik wil er toch nog wel even op ingaan, dat de bediening van het heilig sacrament onder ons beperkt wordt tot 4 keer per jaar. Dat is toch eigenlijk een menselijke inzetting. Nou, ik moet het u toegeven, wanneer we, en dat we hebben dat de vorige keer ook bezien, wanneer we de schrift nagaan en met name de praktijk van de eerste christelijke gemeente in het boek van de Handelingen der Apostelen bezien, dan kom je geen strikt voorschrift tegen, nee, dat niet. Maar dan blijkt wel dat eigenlijk telkens wanneer de gemeente samenkomt, dat daar ook het brood gebroken wordt en de wijn gegoten wordt van de jonge christelijke kerk. Direct na Pinksteren wordt het al gezegd dat ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. Vanaf de reformatie is het overigens de gewoonte dat het sacrament 4 maal per jaar wordt bediend. Het is een gewoonte die uit Genève afkomstig is. Calvijn zelf was overigens voorstander van minstens 1 maal per maand. En zijn persoonlijke begeerte was zelfs elke week. Hier merken we, jawel, hier merken we iets van de kinderlijke, tere en vrome zielsgestalte van deze man, die een grote was in het koninkrijk van God. Wiens behoefte het was, werkelijk, wiens behoefte het was, om elke week aan te zitten aan de dis van het verbond. En die kennelijk, door genade zeker wel, zoveel gemeenschap, zoveel stille omgang met zijn Here had, dat hij er eigenlijk niet buiten kon. Die een oprechte honger had om uit de hand van de Here de tekenen van brood en wijn te ontvangen en elke week met een gelovig hart te mogen zien daarop dat, zoals brood en wijn geschonken werden, Christus zijn lichaam verbroken had en zijn bloed vergoten voor hem. En de vraag voor mij en voor anderen in ons midden, ja eigenlijk wel voor allemaal is, kennen we daar iets van? Als we met elkaar spreken over het heilig sacrament, dan gaat het erom, en we zullen het straks aanwijzen, dat het is, zo zegt het formulier, tot onze troost. En een mens die troost behoeft, heeft, wanneer die deze dingen ook daadwerkelijk voor Gods aangezicht beoefent. Bij tijden zeg ik, maar dan zeg ik het eigenlijk nog te zwak. Een honger, niet alleen een honger naar het woord, maar ook een honger naar de inzetting die de Heere gegeven heeft in de zichtbare tekenen. Calvijn wilde het wel. Maar de stadsraad van Genève stond het niet toe. Elke maand of zelfs elke week het heilige avondmaal, dat vonden ze maar paaps. En Calvijn, die bedeeld was met nog meer gaven, ja ook deze gaven, om de zaken van de eerste orde en die van de tweede orde van elkaar te onderscheiden. Calvijn heeft de zwakheid van het volk willen ontzien. En hij heeft toegegeven. Maar het was wel een offer. Hij had er pijn aan. Maar ik constateer, en ik sluit mezelf in, dat die pijn al te weinig wordt gevoeld. En dan is er nog iets. Er is aan de bediening van het sacrament niet alleen een persoonlijk geestelijke kant. Daar kom ik straks op. Maar er is ook een openbaar kerkelijke kant. Een kant die betrekking heeft op de praktijk van leer en leven. Dit, en ik zeg u van tevoren dat ik misschien dingen zeg en die een accent geeft die u zo van mij niet gewend bent. Maar ik wil het op dit ogenblik niet nalaten. Om recht te doen aan alle aspecten van wat we aan de orde hebben. Alle leden van de gemeente. Van de zichtbare gemeente die overigens de naam van Christus draagt, dus van de christelijke gemeente. Alle leden van de gemeente hebben een kerkelijk recht om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Dat recht, dat hebben ze ontvangen toen ze belijdenis des geloofs deden. Toen ze in een plechtig uur, in het midden van de gemeente, en voor Gods aangezicht zijn naam hebben beleden. En met hun ja-woord heeft de kerkraad, de kerkelijke regering, aan hen toegang tot de heilige dis verleend. We komen dat bijvoorbeeld tegen in het opschrift van het kort begrip. Kort begrip dat diende als een samenvatting van de catechismus om de vragen en antwoorden van de christelijke leer ook te leren en in je hoofd te zetten. En wat staat er boven? Voor hen die zich willen begeven tot des Heren heilig avondmaal. Allen die zich vanwege leer en leven in beleiden en praktijk niet misdragen hebben, op wie dus de kerkelijke tucht niet van toepassing is, die hebben dat kerkelijke recht. En als ik nou over tucht spreek, dan moet ik eigenlijk nog verder gaan. Ik heb geaarzeld of ik het allemaal zou zeggen vanavond, maar ik doe het toch. In onze tijd en onder ons wordt de kerkelijke tucht niet zo geoefend zoals het van ouds in de oud-christelijke gemeente en ook in de eerste tijd van de reformatie daadwerkelijk gedaan is. Toen werden immers allen die belijdenis hadden gedaan en die niet aan het heilig avondmaal deelnamen, die werden ernstig vermaand en bij hardnekkigheid in hun afkerigheid om deel te nemen aan de heilige dis werden ze uiteindelijk afgesneden en buiten de gemeente gezet. Iemand als Calvijn, wiens naam toch niet alleen, maar ook zijn boodschap wij hoog hebben, Calvijn is daar heel duidelijk in. We lezen in de institutie het volgende. Hij verwijst naar wat hij noemt oude regels. En dat zijn de regels van de oud-christelijke kerk. Die oude regels die luiden, zegt Calvijn, en hij schaadt zich erachter, dat allen moeten deelnemen aan het avondmaal die niet buiten de kerk gesloten willen worden. En dat zij die het heilige avondmaal niet ontvangen, ik citeer, gestraft moeten worden als leden die onrust in de kerk teweeg brengen. En Calvijn gaat verder, ook is besloten dat zij die in de kerk komen, de schriften horen, maar zich van het heilig avondmaal onthouden, uit de kerk verwijderd moeten worden, totdat ze deze fout verbeterd hebben. En zo niet, ze moeten uit de kerk geweerd worden. En dan voelt ook Calvijn de tegenwerpingen aankomen. Ik ben onwaardig, zegt ge. Maar dan zijt ge toch ook niet waardig om deel te nemen aan het gebed, dat de voorbereiding is tot het ontvangen van het heilig sacrament. En u meent dat u zich een oordeel eet en drinkt. Maar u denkt er niet bij na dat u zich ook een oordeel luistert wanneer u onder de prediking zit, zonder u te bekeren. Ik realiseer me, het kan best dat ik u of jou wat in verwarring breng. Misschien vraagt u zich wel af of jij, misschien ook wel een beetje geërgerd. Waarom moet dat nou eigenlijk zoveel aandacht ontvangen? Onze praktijk is toch zoveel anders dan in de oud-christelijke kerk en dan in de tijd van de reformatie van de 16e eeuw. We woonden toch niet in Genève van toen? Het zal wel waar zijn. Maar ik zeg u, en ik voel me gedrongen telkens om een voorbehoud te maken, en ik zal straks wel best wel andere dingen zeggen, maar ik zeg ook dit. Onze praktijk, lieve mensen, onze praktijk is een heilloze praktijk. En ik meen het echt, dat we elke zondag bijna een volle kerk hebben. En dat er honderden mensen in de kerk zitten. Elke zondag opnieuw. Trouw. Ze zijn er altijd. En dat, wanneer de tafel des Heren staat aangericht, dat er een pover aantal aanschuift. En dat het overgrote deel in de bank blijft zitten. Terwijl de Heere Jezus aan zijn toenmaals zichtbare kerk heeft gezegd, als een opdracht, doet dat tot mijn gedachtenis. Wat denkt u, zou dat tot eer van de Heere zijn? Wat denkt u, zou de Heere echt met welgevallen op de Jeruzalemkerk neerzien, waarvan het overgrote deel beleidt dat ze geen gemeenschap hebben met hem, die op deze aarde gekomen is om zich te openbaren als een zaligmaker voor zondaren. Alsof we geen zondaren zijn. En moeten we met elkaar niet met verdriet constateren dat we wel heel erg ver verwijderd zijn. Zelfs van die gemeente van de Korintiërs, waar zoveel vreselijke dingen aan de orde waren. We hebben het de vorige keer gehoord, waarbij ze, ja, dan wel aan het avondmaal zaten, maar dan dronken. En toch onderscheidt die gemeente zich verreweg in positieve zin van ons. Want wat lezen we, wat schrijft de apostel aan de gemeente van de Korintiërs? Ik dank mijn God te allen tijden over u. Vanwege de genade Gods die u geschonken is in Christus Jezus. Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem. In alle reden en in alle kennis. Gelijk de getuigenis van Christus aan u bevestigd is. Dat was de gemeente van de Korintiërs. Betekent dat nu dat ik maar iedereen aan het heilige avondmaal hebben wil? We kennen elkaar wel. Nee, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar eerst moet dit gezegd worden. Opdat we het absoluut toch, en alsjeblieft toch niet, als een normale zaak zullen beschouwen. Dat maar een uiterst klein deel van de zichtbare gemeente, degenen die belijdenis hebben gedaan, zichtbaar belijden, en velen onbewogen belijden, dat ze hem niet kennen. En hem niet dienen. Waarbij er, en dat zeg ik dan ook nog, waarbij er ook in onze situatie nog ook wel hypocrieten kunnen zijn. Want dat behoeven we bij voorbaat ook niet uit te sluiten. Zelfs onder degenen die wel aanzitten. Nou, dat is het eerste. De kerkelijk uiterlijke kant van de zaak. Die ook heel nadrukkelijk aandacht moet hebben. En dan het tweede. En dan lezen we verder. Zo dan. Wie onwaardiglijk dit brood eet. Of de drinkbeker des Heren drinkt. Die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf. En eten alzo. Ons formulier spreekt over het onwaardig dit brood eten en deze drinkbeker drinken. Let erop, dat is voor de taalkundigen, het is een bijwoord. Onwaardiglijk staat er. Wij laten dat gemakshalve weg, want we begrijpen toch wel wat er bedoeld wordt. Maar let erop, het gaat hier in eerste instantie niet over onwaardige personen, maar het gaat over het onwaardiglijk eten en drinken. Nou, ik heb u de vorige keer verteld wat dat in Korinthe betekende. In de praktijk van het heilige avondmaal daar en toen. Die goddeloze praktijken, dat er verschil gemaakt werd tussen armen en rijken. En dat de armen naar de zijkant geschoven werden. En dat de welgestelden neerzagen op de minvermogenden. En dat er zelfs waren die zich dronken zaten te drinken. Dat is onwaardiglijk eten en drinken, zegt de apostel. De apostel zegt ook, en we hebben het de vorige keer gezien, ik geloof het. Deze geruchten die bereiken mij en ik geloof het ten dele. Hij houdt nog een mogelijkheid dat het allemaal wat al te scherp zijn oor bereikt heeft. Maar hij zegt, ik geloof het ten dele. Nou, gelukkig mogen wij zeggen dat deze praktijken onder ons niet gevonden worden, gelukkig niet. En toch staan die woorden in de schrift er ook voor ons. Want er zijn ook andere mogelijkheden om het sacrament onwaardiglijk te gebruiken. En dan ga ik weer naar Calvijn toe. In zijn verklaring van 1 Korinthe 11, en ik moet erbij zeggen, wat heeft die man geijverd? Ja werkelijk, Calvijn, wat heeft hij geijverd voor de heiligheid van Gods gemeente? En wat heeft hij geijverd ook voor de heiligheid van de tafel. Want diezelfde Calvin, die ik zojuist heb aangehaald. En die het zei, dat de plicht om deel te nemen aan de heilige dis voor allen geldt die tot de christelijke kerk, tot de zichtbare gestalte van de gemeente behoren. Diezelfde Calvin is even scherp wanneer het over deze dingen gaat. Zo mogelijk nog scherper. En als hij gaat uitleggen wat daar in zijn en daarmee ook in onze praktijk bedoeld wordt met het onwaardig eten en drinken, dan zegt hij: onwaardig eten en drinken, dat is alles wat afwijkt van het zuivere en het rechte gebruik. Calvijn zegt: er zijn verschillende graden in het onwaardig eten en drinken. Hij zegt: als er bijvoorbeeld iemand toetreedt, oh ja, weliswaar zonder bijzondere misdaad, een keurige man of vrouw, maar die zich niet zo heeft voorbereid als dat behoorlijk is, dan is dat onwaardig eten en drinken. Calvijn zegt dus zelfs van degenen die kinderen Gods kunnen zijn, maar die zich niet zo hebben voorbereid zoals God dat van hen vraagt, dan is onwaardig eten en drinken. En dan gaat hij verder: wie ganselijk zonder levend geloof en berouw is. Calvijn zegt: hoe zou hij Christus kunnen ontvangen, terwijl hij niets van de geest van Christus heeft? Wie alleen maar een historisch geloof heeft en met dat historisch geloof naar de tafel komt, zonder waarachtig gevoelen van de bekering en van het geloof, en zonder kennis van zichzelf als een zondaar voor God, die ontvangt het teken eveneens onwaardiglijk. En daarom de mens beproeven zichzelf. Wel, dan komen we inderdaad bij het persoonlijk geestelijke aspect van deze dingen. En ik zeg je nu al, we komen er vanavond niet aan toe om de drie aspecten van die waarachtige zelfbeproeving te beschouwen en met elkaar daar breed over te spreken. Vanavond maar een inleiding. Voor ieder van ons is het nodig dat we niet alleen een kerkelijk recht hebben, maar, zoals we dat wel noemen, dat aan ons een goddelijk recht is ontleend om toe te treden tot de tafel des Heren. Een goddelijk recht, wat betekent dat? Wel, neem dat maar letterlijk. Een goddelijk recht, dat betekent dat je van Gods wegen, dat je uit de hand van de Heren zelf toestemming ontvangen hebt om toe te treden tot de heilige dis. En wanneer zal ik dan dat recht hebben? Wel, ik wees al op de zinsnede in het formulier dat Christus deze spijze alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. Voor zijn gelovigen dus. Dat zijn de waardige disgenoten, die het lichaam en bloed van Christus hebben leren onderscheiden, die brood en wijn uit de hand van de dienaar ontvangen, maar dat niet alleen, maar die er iets van kennen, van de inhoud van het woord van de Heere Jezus, die het gezegd heeft: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, die zal geenszins dorsten. Het zijn degenen die door genade iets van dit geheimenis kennen. Het zijn degenen die door de Heere Jezus zijn zalig gesproken. Wie zijn dat? Als de Heere Jezus het zegt: zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want die zullen verzadigd worden. Dat zijn de waardige disgenoten. Maar daarmee is niet het hele antwoord gegeven. Want waar het hier over gaat, dat is: maar hoe zal ik dat nou weten? Hoe weet ik nu dat ik een door de Heere zelf genodigde gast ben? Jawel, ik kom het wel tegen in de gemeente, dat er mensen zijn die lopen met allerlei vragen, die iets kenden van de worstelingen rond het heilig sacrament. Ja, er zijn er wellicht ook die dat wel zeggen, maar bij wie het eigenlijk alleen maar woorden zijn, die weliswaar zo hun vragen hebben rond het sacrament, maar dan ook alleen maar rond het sacrament. Nou nee, dat is niet de worsteling aangaande deze dingen. Die er waarlijk mee worstelt, die heeft zijn of haar vragen niet alleen aangaande het heilig sacrament. En zelfs niet in de eerste plaats dat. Maar die heeft andere vragen. Die worstelt aangaande de plaats van zijn ziel ten opzichte van de Heere. Mijn ziele, doorziet ge uw land. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Die zoekt antwoord op de vraag, wat dunkt u van de Christus? Wie is de Heere Jezus in mijn leven? Of God, de heilige God, voor wie ik niet bestaan kan. Hoe zal ik ooit voor hem kunnen staan? Het is de vraag naar de verhouding van Christus en mijn ziel. Het is de vraag naar de verhouding van de heilige God en mijn onheilig bestaan. En dat op weg naar de eeuwigheid. Dan gaat het om het gewicht van mijn onheilige en verloren leven tegenover de heilige God. Wel nu, wat dan nodig is, ons formulier wijst de weg. De mens beproeven zichzelf. En dan komen we dus aan bij het onderwerp van de waarachtige zelfbeproeving. Dat is een Bijbelse aangelegenheid en niet alleen met betrekking tot het heilige avondmaal. Deze zelfbeproeving dient plaats te vinden voor Gods aangezicht. Maar eigenlijk ons hele leven lang. En niet alleen in die voorbereidingsweek. En niet alleen met het oog op de heilige dis. De waarachtige zelfbeproeving, geliefden, die trekt ons tot voor de rechterstoel van God. En van zijn gezalfde, de Heere Jezus Christus. Dat is de waarachtige zelfbeproeving. De waarachtige zelfbeproeving is altijd voor het aangezicht van de Heere. En dan gaat het er niet om, en dat is dan de vraag, wat ik van mijzelf vind. Maar dit is de vraag. Wat vindt God van mij? Wat is het oordeel van de heilige God over mijn leven? Dat is de vraag. En voelt u dan het gewicht? Voel je de eeuwigheidsernst die hierin doorklinkt? Hoe denkt God over mij? Ja, dat is die God die mij geschapen heeft. Dat is die God die mijn leven onderhoudt. Dat is die God die mij elke dag opnieuw zoveel schenkt, waardoor mijn leven in stand blijft. Maar het is ook die God wiens gebod ik overtreed. Dat is die God die heilig is, maar ik ben onheilig. Dat is die God die rechtvaardig is. Maar het is de gerechtigheid die ik vanuit mezelf niet bezit. En als het dan over deze dingen gaat, wat nodig is om een godvruchtig avondmaalganger te zijn, wel, dan citeer ik nog maar een keer dat woord van Justus Vermeer. U kent hem misschien wel, die ouderling uit Utrecht, die oefenaar, die toch zo'n geestelijk inzicht had in de dingen van Gods koninkrijk, die diep was ingeleid in de verborgenheden van de schrift. Deze Justus Vermeer, hij brengt het op een noemer, zodanig dat we het allemaal onthouden kunnen. Dit is het antwoord op de vraag, mag ik ten avondmaal gaan? Hij zegt, u hebt hetzelfde nodig om ten avondmaal te gaan als wat u nodig hebt om voor God te verschijnen en voor hem te kunnen bestaan, om getroost te leven en zalig te sterven. Of, zegt hij, en dan klinkt er ons iets tegen van de praktijk ook van zijn dagen, of zult ge ook dan soms zo zorgeloos sterven als dat ge nu menigmaal ten avondmaal komt? Zou een mens zorgeloos naar zijn einde reizen? Dit is nodig om voor God te verschijnen, om getroost voor de Heere te kunnen verschijnen en zalig te leven. Hetzelfde als voor het godvruchtig avondmaal vieren. En de zelfbeproeving voor het heilige avondmaal staat dan ook niet los van wie ik voor God ben. Heeft er alles mee te maken. En dan denk ik aan dat woord van de apostel Paulus wat hij aan de Korintiërs geschreven heeft, maar nu in zijn tweede brief. Onderzoek uzelf. En hier gaat het om. Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt. Beproef uzelf. Of kent ge uzelf niet? dat Jezus Christus in u is. Tenzij dan dat ge enerzijds enigszins verwerpelijk zijt. De apostel zegt, beproef uzelf, toets jezelf. Leg je leven naast de maatstaf van het heilig woord van God. En bezie dan wie je bent. Of Christus door het geloof in je harten woont. Iemand die er ook behoefte aan had om te weten wie hij voor de Heere was, dat was de dichter van Psalm 139. We hebben het gezongen en we hebben het gelezen. Deze dichter, die weet dat God hem doorziet. Dat de Heere het ware, het juiste beeld van hem heeft. Hij zegt, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Dat weet hij van God. Hij heeft dus een juist godsbeeld, die man. Heere, gij doorgrondt en kent mij. U weet van mijn zitten en van mijn opstaan. U kent van verre mijn gedachten. U omringt mijn gaan en mijn liggen. U kent al mijn wegen. Alles wat er in mij is, aan de buitenzijde en van binnen. Heere, u kent het. Maar dat belet hem niet. En hoe opmerkelijk is dat? Om helemaal aan het eind van die psalm, datgene wat hij weet dat bij God waar is, om dat nog een keer, we zouden bijna zeggen, ten overvloede bij de Heere te brengen in zijn gebed. Want als hij eerst gezegd heeft, Heere, gij doorgrondt en kent mij, dan lezen we aan het eind van deze psalm, doorgrondt mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Wat lezen we hierin? Dat deze man wist wie God is. Dat zei ik al. Heere, bij u is de alwetendheid. U bent de alziende. U doorgrondt en kent mij. Maar weet u waar hij behoefte aan heeft? Dat hij op dit punt in Gods gedachten zou mogen zien. Hij heeft zichzelf ervoor over dat God het hem openbaart. Zoals God hem ziet. Dat de Heere dat in zijn eigen hart legt. Dat hij het weet. Heere, beproef mij. Heere, doorgrond mij. Heere, ken mij. En daar zit in, hij bedoelt dit. Heere, laat het me weten. Zeg het me, hoe u over me denkt. Zie of er in mij een schadelijke weg is. En als het zo is, Heere, leid me van die schadelijke weg af. En breng mij op de eeuwige weg, opdat ik in de wetenschap dat u een God bent die mij kent en die mij doorziet. Heere, dat ik het ook mag weten. En dat wanneer ik op het verderf aankoers, dat ik door u daarvan verlost mag worden. Dit gebed van deze dichter van Psalm 139. Het is hetzelfde als wat we bij een van de profeten lezen. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Hij heeft zichzelf ervoor over. Hij is eerlijk gemaakt. Heere, toets mij. Leg mijn leven vol van kromheid. Vol van duisternis. Vol van zonde. Vol van arglistigheid. Heere, leg het naast de rechte maatstaf van uw woord en van uw gerechtigheid. En breng mij op de eeuwige weg. Heere, red mijn ziel. Laat mij niet verloren gaan. Doe het mij zien, Heere. Zo pleit deze man, opdat God hem toetsen zal. En dan ook, en dat lezen we ook, dat hij zich aan het heilig oordeel van God niet kan onttrekken. De versen 7 en volgende, waar zou ik heen gaan voor uw geest? Waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Ik kan wel proberen om aan uw greep te ontkomen, Heere. Maar u bent niet alleen alwetend en u bent niet alleen alziend, maar u bent ook die God die mij beheerst en die mij, wanneer ik van voor u wegvlucht, die mij grijpen kan. O Heere, grijp mij ter zaligheid, opdat ik op uw weg, mijn weg, zal vinden en gaan. En dan ook, en dat hoort daarbij, dat is de spiegel voor de waarachtige zelfbeproeving. Het is zijn hartelijke begeerte om nu helemaal met heel zijn leven aan de Heere te zijn toegewijd. Want, zo lezen we, zou ik niet. Die u haten en die verdriet hebben in degene die tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat. Gods vijanden, dat zijn zijn vijanden. En Gods wil, hij bidt of dat zijn wil mag zijn. Hij bidt om de volkomen toewijding van zijn leven aan de Heere. Dan alleen. En zo zie je dat deze man, die zich oefent in de waarachtige zelfbeproeving, zichzelf er helemaal voor over heeft. En zich overgeeft, zich werpt in de handen van de Heere. Toets mijn gangen, o Heere. En al dat kwaad en al die zonde en al die kromme wegen. Heere, maak ze mij openbaar. En red mij ervan. Hij is niet de enige. We vinden ze in de schrift nog meer. Bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw. Ik duid het maar even aan. Die vrouw die het zegt. Wanneer de Heer Jezus haar leven doorlicht heeft. En wanneer de Heer Jezus met de spiegel van zijn wet. En met het oordeel van zijn gericht tot haar gekomen is. Dan zegt ze. Zie. Een mens. Die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Deze Samaritaanse vrouw, die zichzelf heeft leren kennen. Ze heeft zichzelf leren kennen in de lichtglans van Gods heiligheid. Toen de Heere met zijn heiligheid haar leven doorlichtte en toen er niets van overbleef. Maar ze heeft ook het geheim mogen ontdekken wie Christus is. Toen deze Heere Jezus tot haar zei, ik ben het die met u spreek. Door Gods genade heeft ze het geheim leren verstaan. God te kennen en zichzelf te kennen. En ook zij, ze is ervoor ingewonnen om zichzelf voor Gods aangezicht waarachtig te beproeven. En nu ga ik nog een ogenblik terug naar het formulier. Want dan lezen we nog even die volgende alinea. En daar beperken we ons toe. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nood, eerstelijk, dat we ons tevoren recht beproeven, en ten andere, dat we het tot dat einde richten, waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft. Namelijk, tot zijn gedachtenis. Dit is eigenlijk een juweel van een zin. We lezen er misschien zomaar overheen, omdat het nog een inleiding is tot dat wat misschien eerder onze aandacht trekt. Namelijk, die drievoudige zelfbeproeving. Maar deze zin. Hier staat al in een klein aantal woorden wat de Heere bedoeld heeft wanneer zijn kinderen tot de tafel toetreden. Opdat we nu tot onze troost des Heeren avondmaal mogen houden. Hier staat dat diepe woordje troost. Dat we ook tegenkomen meermalen in onze Heidelbergse catechismus. Het is niet voor niks Olivianus. Wellicht een van de medeopstellers van de catechismus die het zo verwoord heeft. En die daarover misschien met zijn collega Zacharias Ursinus meermalen heeft mogen spreken. In de gezamenlijke oefening van de dingen waarin de Heere hem beiden inzicht had gegeven. De troost. De troost. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven wel. Daar gaat het om. Als de heilige dis is aangericht. Opdat we daarvan iets mogen kennen. Opdat dat beoefend mag worden. De enige troost. In leven en in sterven. En wat is die enige troost? Zegt onze catechismus. En ze doen het met woorden die door en door schriftuurlijk zijn. Dat ik niet meer van mezelf ben.
maar dat ik het eigendom geworden ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en die mij heeft losgekocht uit de heerschappij van de duivel. Dat klinkt hierin mee, opdat we tot onze troost. En tegelijkertijd bedenken we, wanneer dat woord troost zo teer hier neergeschreven, wanneer dat woord troost klinkt, dan staat het altijd tegen de achtergrond van een mens die ervan weet dat hij aangevochten is, troosteloos aangevochten door de vijanden van binnen en van buiten, die doodsvijanden die het op zijn leven hebben voorzien en die het hem influisteren: je hebt geen heil bij God. Dan is hier iemand die ervan weet dat hij vleeselijk is en onder de zonde verkocht en dat hij zichzelf niet op de been kan houden, maar die het telkens moet ontvangen, die ware troost van de Heere, opdat hij het weten zou in de waarachtige geloofsoefening, dat hij niet zelf begonnen is, maar dat de Heere in zijn leven begonnen is en dat het werk van Christus is dat in zijn leven geopenbaard is, opdat hij het opnieuw weten mag. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Die troost, deze troost, zoals we het ook in de schriften lezen, als Jesaja de vreugdebode Gods het verkondigen mag aan de steden van Juda die in puin liggen: troost, troost mijn volk, deze troost. Dat is het oogmerk van Christus, dat is zijn hoge heilige ambt, om zijn aangevochten kinderen met die troost te begiftigen, opdat ze opnieuw getroost hun weg zouden mogen vervolgen, opdat we dan tot onze troost, opdat ze het zouden zingen: dit is mijn troost, indruk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven, dit is mijn troost en mijn ellende, dat uw toezeggingen mij hebben levend gemaakt. Wel nu, zegt Olevianus, wel nu, zegt de kerk der reformatie, opdat we nu, komend vanuit deze zelfbeproeving, en ook telkens weer in de zelfbeproeving, opdat we tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons eerst nog iets van nodig. Voor alle dingen zelfs van nodig. Het is van hoge actualiteit. Het is van de hoogste urgentie. Voor alle dingen van nodig, deze twee dingen. Allereerst, dat ik me tevoren recht beproef. Ik hoef daar nu niks meer over te zeggen. Ik mag verwijzen wat ik daar zojuist over zei. Opdat ik me tevoren recht beproef. Opdat ik me voor Gods aangezicht voorbereid. Opdat ik ook in de weg waarin de Heere plaats maakt voor die troost, opdat ik zo deel mag hebben aan Hem die troost schenkt in de weg van de waarachtige zelfbeproeving. Tevoren. Vandaar de voorbereidingszondag. Vandaar de voorbereidingspreek. Vandaar de voorbereidingsweek. Maar dan is er ook nog wat anders. En misschien vergeten wij dat wel eens. Er zijn twee dingen nodig. En ten andere, dat we het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft. Namelijk tot zijn gedachtenis. Het is de bedoeling van het formulier. Het is de bedoeling van de Heere. Natuurlijk. Dat Gods kinderen zich recht beproeven. En dat allen zich recht beproeven. In de waarachtige zelfbeproeving voor Gods aangezicht. Maar dat ze er niet bij zouden blijven staan. Er is nog iets anders nodig. Opdat mijn heilige meditatie gericht zou zijn op Hem. Die de gastheer is. Christus Jezus. Opdat ik Hem en zijn weg en zijn verdiensten en de kostbaarheid van zijn bloed ook tevoren zou overdenken. Opdat ik het tot dat einde richt. Opdat mijn gedachten opdat mijn hart, opdat heel mijn doen en laten op hem zou zijn gericht. Tot dat einde, tot dat doel richt, waar Christus het op richt, namelijk tot zijn gedachtenis. Opdat ik het zou overwegen voor Gods aangezicht, opdat het meer en meer een wonder zou zijn, onverdiend, onverdiend ontvangen, maar door Gods genade aan mij gegeven. Dat zo dikwijls, als ik van dit brood eet en van deze beker drink, dat ik daardoor, als door een gewisse gedachtenis en een zeker pand, vermaand en verzekerd zou worden van deze zijn hartelijke liefde, opdat ik het opnieuw zou weten. Ik heb hem lief, want hij heeft mij lief gehad. En dit is de weg van de zelfbeproeving voor Gods aangezicht en de weg van de overdenking van wie Christus is, opdat ik aan zijn tafel zijn troost ontvangen zou. Tot zover vanavond. We gaan nu nog zingen. We doen dat uit Psalm 116, de versen 8 en 9. Psalm 116, de versen 8 en 9. De vorige keer hebt u mij verrast met heel veel vragen. Ik reken daar graag opnieuw op. Dan zal het geen verrassing zijn, maar ik zal ze wel graag van u ontvangen. En van jullie. We gaan... Hartelijk dank voor de vragen die ik kreeg, voor de opmerkingen die op schrift ook aan mij zijn voorgelegd. En nu zit u weer rustig en nu wacht u mijn antwoorden af. Laat ik beginnen met een opmerking die in mijn oor gefluisterd werd, die een beetje ondeugend was, maar ik denk toch wel met een diepe ernstige ondertoon. Er is iemand in ons midden die heeft me betrapt, mij betrapt dus zojuist op een opmerking die ik maakte, waarvan hij zei dat ik het niet meende.
U bent daar nieuwsgierig naar natuurlijk en ik was dat ook. En toen werd me gezegd, werd me herinnerd aan wat ik zei. Denk nou niet dat ik u allemaal aan het avondmaal wil hebben. En dat meen ik dus inderdaad niet. Want dat wil ik wel. En degene die dat signaleerde, die heeft daar groot gelijk aan. Ik hoef de betekenis van mijn woord verder niet aan te duiden, denk ik. Ik hoef alleen maar te zeggen dat ik bedoeld heb dat ik niet wens dat u lichtvaardig tot de dis toetreedt. Op gronden die u aan uzelf ontleent. En dat er bij een volgende gelegenheid massaal en dan ook massief deelneming aan het heilige avondmaal zal zijn. Maar ik wil er toch nog wel op ingaan. Ik zei inderdaad dat ik het niet wenste, maar ik corrigeer mijn uitspraak nu. En ik maak er inderdaad van dat ik het wel wens. Waarbij ik ook aanteken dat het niet in eerste instantie natuurlijk om het deelnemen aan de heilige dis gaat. Maar wanneer het in Gods weg gebeurt en wanneer het plaatsvindt onder de voorwaarden en in de weg die de Heere wijst en op de gronden die de Heere in het leven van een mens geeft, dan zeg ik u inderdaad, dan wil ik ook niets liever. En dan zou ik wensen dat de gemeente in dat opzicht ook met me eens is. Ik kan mezelf in geen enkel opzicht vergelijken met de apostel Paulus. Dat zou hoogmoed en grenzeloze overschatting zijn. Maar ik durf toch wel te zeggen dat er, en dan zeg ik het wat terughoudend, dat er toch wel eens momenten geweest zijn dat ik het ook in me voelde opkomen wat de apostel op enig moment zegt. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. En ook die andere woorden die we vinden in Paulus' tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Het vijfde hoofdstuk. Als hij zichzelf vergelijkt met een ambassadeur, met een gezant van Christus, die nou alleen maar hoeft door te geven wat de grote koning, wat de zender hem in zijn last en volmacht meegegeven heeft, maar die het dan ook zeer bewogen en met grote betrokkenheid doet. Als hij het zegt, zo zijn we dan gezanten. Zo zijn we dan ambassadeurs van Christus wil. Van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Alsof het de Heere zelf is. En hij is het. Die, zegt de apostel, door mijn stem zijn verzoek, zijn smeekschrift aan uw hart legt. Wij bidden u. Van Christus wegen. Laat u met God verzoenen, want er is verzoening voorhanden. God was in Christus, staat in hetzelfde verband, de wereld met zichzelf verzoenende. Wat zegt u de wereld? De wereld. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Hij was daarin bezig en hij is daarmee bezig. De wereld, is dat die verloren wereld? Is dat die wereld die ondergedompeld is in de zonde? Die wereld en geen andere wereld. Die is met God verzoend in beginsel. En wie nou wereld is? Laat ik nou een toepassing maken die ik niet rechtstreeks uit die tekst kan ontlenen. Wie nou wereld is? Wie zich nou op één hoop met de wereld laat werpen? Die is nou een geschikt voorwerp voor die verzoening. En dan zegt de apostel het. Laat je met God verzoenen, want, en dan wijst hij ook op dat fundament dat er in Christus is, want hij die geen zonde gekend heeft, Christus, God uit God, licht uit licht, die ook geen zonde gedaan heeft, die heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat nou een verloren zondaar zou worden, rechtvaardigheid Gods in hem. En zo, ja zo stem ik het toe, zo wenste ik het wel, dat ieder in de weg die de Heere zelf in ieders leven schenkt, de toegang tot de heilige dis ontvangen mag. En wat zijn de motieven dan? En dan stap ik van deze vraag verder af. Dat is datzelfde tweetal motieven als dat de apostel Paulus in ditzelfde verband aanhaalt. Wetende
de schrik des Heren. Want als we niet, en laten we het daar voorlopig maar op houden. Als we niet hier aan deze zijde van het graf zo'n godvruchtige avondmaalganger waren. Dan zullen we het aan de tafel van de bruiloft van het lam ook niet zijn. Wetende de schrik des Heren. Want dan geldt er een andere toekomst. Maar ook dit. De liefde van Christus die dringt ons. De bewogenheid die er bij God is. Als het ware het smeekgebed van de Heere, laat u toch verzoenen. Die liefde van God, die oceaan van liefde, die dringt ons, want er is behoud in Christus. Moet ik nog aanhalen hoe de Heere Jezus zelf, als de grote profeet en leraar, zijn smeking heeft uitgestort. Een enkele dag voordat hij lijden ging, als hij ziet op Jeruzalem en als hij het uitroept, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en gij die stenigt die tot haar gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, maar ge hebt niet gewild. God verhoede dat. Volgende vraag van een heel andere aard, die ingaat op de wat prikkelende opmerkingen die ik gemaakt heb over de avondmaalspraktijk ten tijde van Calvijn. Daar wordt over gezegd in deze vraag, die praktijk was zoveel anders dan de onze. Maar, en daar komt enigszins een verklaring, toen kwam ieder wel persoonlijk uit de Romeinse kerk over tot het protestantisme. In dat opzicht was die tijd toch anders. Toen moest ieder individueel moest dat Romeinse geloof afzweren en individueel toetreden tot de kerk van de reformatie. Later groeiden er generaties op onder de bediening van het evangelie, vaak minder, tussen aanhalingstekens, in de strijd staande dan hun voorouders. Er wordt overigens nog aan toegevoegd, dit neemt de klem niet weg, maar de situatie is toch heel anders. Ja, ik geef dat toe, dat is ook zo, dat is ook zo. In die eerste tijd van de reformatie werd er van ieder een persoonlijke beslissing verlangd. Het was ook in de steden waarin de reformatie gevestigd werd, dikwijls dat in Genève en in Straatsburg, in Zürich, en ook in andere steden, dat de mensen tot die persoonlijke keuze gedrongen werden en zo niet. Wanneer ze het oude geloof, het geloof van Rome, wilden blijven aanhangen, dan konden ze maken dat ze wegkwamen. Zo de Heer was, zo was het volk, zo was het volk. Zo de vorst, zo het volk. Was de vorst protestants, dan werd ook van het volk verwacht dat ze protestants waren. En er was dus een persoonlijke beslissing nodig. Inderdaad, dat is wel wat verschillend bij, als bij ons. Toch moet ik ook zeggen dat er ook heel veel mensen toen vrij gemakkelijk zijn meegegaan met hun heer en werd de stad protestants, dan was het overgrote deel van de bevolking ook protestants. Dat gebeurde zomaar in één nacht. Maar die opmerking die erbij staat, die stem ik wel terdege toe. Later zijn er generaties opgegroeid onder het evangelie en met name ook in de gevestigde kerk, met name in de Nederlanden, waarin het eigenlijk tot de goede stand hoorde wanneer je hervormd was, wanneer je gereformeerd was, wanneer je tot de kerk van de reformatie hoorde. En toen, ik geloof dat ik dat de vorige keer ook al gezegd heb, toen hebben de mannen van de nadere reformatie met name, Teelink, maar vooral ook degene die na hem gevolgd zijn, mensen als Smijtengeld en Koelman en Abrakel en Hellebroek, en u kent hun namen wel, die hebben zich toch wat gekeerd tegen dat al te automatisch toetreden tot het heilige avondmaal. En toen is eigenlijk die scheiding in de gemeente gekomen, dat de mensen wel belijdenis hadden gedaan, maar dat ze niet aan het heilige avondmaal kwamen. Hoewel, het zijn zelfs de late vertegenwoordigers van de nadere reformatie nog geweest. Isaac de Leeuw en Theodorus Avink, die het toch ook met zoveel woorden in hun preken zeiden. Maar durf je dan van het heilig avondmaal af te blijven? En die toch op dat punt heel erg de klem op de gemeente legden. En ik ben het helemaal eens met die laatste opmerking, dat de klem er niet van af mag. En dat heb ik dan ook bedoeld. In onze situatie lijkt het wel eens vanzelfsprekend te zijn dat je niet avondmaalganger bent en dat je met een kille blik en met een onbewogen hart in je bank blijft zitten. Laat dat zo niet zijn, en dat heb ik eigenlijk bedoeld. Laat dat zo niet zijn, maar laat het je tot de Here drijven. En wanneer dat nou het geval is in u of in jouw leven, laat het je tot schuld worden. Natuurlijk het feit dat je niet aan het heilige avondmaal komt en kan komen, maar veel meer de oorzaak daarvan, dat je leven een onverzoend leven is en dat je zo voor de Here niet kunt verschijnen en dat de Here er ook recht op heeft wanneer je misschien wel vanaf je prilste jeugd af bij het woord van de Here bent opgegroeid, maar wanneer die dingen nog steeds buiten je leven staan, laat dat werkelijk tot schuld worden, opdat dan maar in die weg de Here zichzelf in je leven openbaart en er een mogelijkheid komt dat je wel deel mag nemen aan het heilige avondmaal. Dan de volgende vragen, die hebben wat met elkaar te maken. Hoe is het te verklaren dat het opzien tegen de bediening van het heilige avondmaal structureel groter is dan het uitzien naar de bediening? En dan ook die minimale 4 maal per jaar ook zelfs dikwijls niet gehouden wordt. Er zijn ook gemeenten, misschien niet zozeer in ons kerkverband, maar wel in een kerkverband dat ons zeer verwant is, en zeker in vakante gemeenten, dat zelfs die 4 keer per jaar bediening van het heilige avondmaal niet gehaald wordt, en dat er misschien wel 1 keer per jaar heilig avondmaal is, en dat er, en dat wordt gesignaleerd, en ik neem dat wel over, dat er in de praktijk toch, ook onder Gods kinderen en juist onder Gods kinderen, telkens weer meer opzien is tegen de heilige dis dan een uitzien naar de bediening. Dat is de ene vraag, en dan heb ik nog een andere vraag gekregen die heel persoonlijk is. U legde uit dat het heilige avondmaal tot onze troost is, zo staat het althans in het formulier. Het heilige avondmaal lijkt dan veel dichterbij, veel toegankelijker dan wanneer ik denk aan de vrees waarmee ik tegen het heilig avondmaal aankijk. Hoe moet ik daarmee omgaan? Dat is een heel persoonlijke vraag. En ook die eerste die ik u voorlas, die is ongetwijfeld ook persoonlijk bedoeld. Hoe komt het nou toch eigenlijk dat datgene, dat middel, dat de Heere Jezus aan zijn kerk gegeven heeft, dat hij op zo'n ontroerend moment aan zijn kerk gegeven heeft, vlak voor zijn diepe lijden, met de woorden die de Heere Jezus daaraan toevoegde, dat hij zeer begeerig was. Hij was zeer begeerig. Hij zag er als het ware naar uit om het Pascha met de zijnen te eten, voordat hij zou lijden en sterven. Hoe kan het nou eigenlijk dat dat middel, wat de Heere Jezus gegeven heeft tot troost voor zijn aangevochten kerk, dat dat middel meer vrees oplevert in de praktijk dan dat het de harten opwekt en dat het me verlangend doet zijn om aan zijn tafel te zitten en als het ware uit zijn handen de tekenen van zijn bittere lijden te mogen ontvangen? Hoe komt het nou eigenlijk? Ik wil proberen daar antwoord op te geven, en ik zal proberen om dat langs 2 lijnen te doen. Allereerst denk ik dan aan de stof van de prediking van de laatste weken. De Heer Jezus, die aan zijn discipel op Patmos verschijnt. De Heer Jezus, die Johannes op Patmos bezoekt. Met welke bedoeling? Met geen andere bedoeling dan dat hij via Johannes en ook aan Johannes zijn troostboodschap geven zou. En dat via Johannes de kerk van zijn dagen, die in verdrukking en vervolging was, en de kerk van de laatste eeuwen, van de nieuwe bedeling, dat die kerk zou weten Wij hebben een koning in de hemel. In de hemel is het hoofd van het lichaam van de kerk. Hij is daar, mij ten goede. Dat was de bedoeling van de Heere Jezus. Met die intentie verscheen hij ook aan Johannes. Maar hij die de trooster van zijn kerk is, hij die de grote vreugdebode is, de evangelist bij uitstek, de grote profeet en leraar, die de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren openbaart. Hij die daarin ook zijn eigen hart legt. Hij die voor de zijnen zijn eigen leven gegeven heeft. Hij is en blijft de heilige God. En dat geeft denk ik allereerste verklaring. Wanneer we denken, en dan heb ik het over Gods kinderen. Wanneer ze denken wie hij is. Wanneer ze bedenken wie hij is, die de gastheer aan de tafel is. Dan denken ze met heilig beven aan hem. Want hij is heilig. En ik kan zomaar niet voor hem bestaan. Hij is God. Hij is degene die op een oneindige afstand van mij staat, wat mijzelf betreft. Hij is aanbiddelijk en groot en heilig. En hoe zou ik, zondaar, ja zeker ook zondaar die zoveel weldaden van hem ontvangen heb, hoe zou ik zomaar onbeschroomd kunnen toetreden? Ik denk dat het wel met recht is. Dat er iets van vrees is. Ik denk dat er wel zeker schriftuurlijke reden is om niet zomaar achterloos op te staan en toe te treden. En wanneer we van tevoren denken naar dat moment dat ik aan zijn tafel mag komen, om dan iets te hebben van een heilig beven, want onze God, hij woont in de hemel. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. En dan heb ik ook te zwijgen. Ik denk dat dat, en ik probeer het maar met wat eenvoudige woorden, al improviserend aan te duiden. Ik denk dat dat een eerste verklaring kan zijn, wanneer ik denk aan hem. En wanneer ik dan mezelf in dat licht zie wie ik ben. En wanneer ik dan ook bedenk hoe ik het er de afgelopen periode weer van afgebracht heb. Dat in mijn vlees geen goed woont. En dat die heilige God mij doorziet. Terwijl ik dan ook moet denken aan Psalm 139. Heere, doorgrond en ken mij. En als gij mij doorgrondt, Heere, en mijn kromme leven legt naast de kaarsrechte maatstaf van uw gerechtigheid en uw heiligheid. Heere, dan is er geen mogelijkheid dat ik voor u kan bestaan. Hoe zal het dan kunnen? Dan moet u zelf plaatsmaken, Heere. En daar heb ik geen recht op, wel nu. Deze en dergelijke gedachten, die kunnen me ertoe brengen, wanneer ik hoor, of in mijn geval, wanneer ik het zelf moet afkondigen, dat het volgende week voorbereiding voor het heilige avondmaal is, dat het met enige schrik is. Wetend wie hij is en wie ik ben. Dat is denk ik het eerste. Maar er is nog iets. Want leef ik altijd met die gedachten? Hoe leef ik voor hem? Wat kan er ook in het leven van Gods kinderen een achterloosheid zijn? En wat kan er een leven zijn ver weg van hem? Wanneer ik genoeg heb aan de zichtbare dingen, wanneer het me naar de buitenkant toe, wanneer het me redelijk goed gaat. En wanneer ik zo wel in het spoor ga en, ach ja, wanneer er weinig rimpelingen in mijn leven zijn en wanneer alles zo ongestoord lijkt me wel verder gaat. Dan leef ik ver bij hem vandaan. En dat kan ook een reden zijn. Maar wanneer dat een reden is, dan is er nog meer aanleiding om met schrik aan het heilig avondmaal te denken. Want dan leef ik niet op dat niveau wat hij van zijn kinderen verwachten mag. Als Christus het al gezegd heeft: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Wat zou hij het dan van zijn kerk niet mogen verwachten dat zij, rijkhalsend, met uitgestoken hals, uitzien naar zijn komst opnieuw, om met hem te delen wie hij is. Maar ach, hoe was dat bij de discipelen? Ze Zij waren bezig met ruzie maken, wie de meeste was. En zij waren er niet toe bereid om elkaars voeten te wassen. Dan is het geen wonder. Dan is het geen wonder, zeker wanneer er in beginsel toch de vreze des Heren in mijn hart gelegd is. En dan hoor ik dat het heilig avondmaal is. Dan is het geen wonder wanneer ik bedenk, ja, maar daar ben ik helemaal niet aan toe. Dan moet ik mezelf weer gaan opknappen. En dan kunnen er zelfs ook nog gedachten zijn dat ik me er ook niet voor over heb. Dat kan ook nog. O, werkelijk, het is goddeloos. En wanneer het dan teer wordt in mijn ziel, en wanneer ik dat ga bedenken, dan is er nog meer reden voor vrees. Want dan bedenk ik, hoe zou ik nu toetreden? En zeker wanneer je een geregelde avondmaalganger bent en je weet dat de gemeente ook toeziet. En dat je zomaar niet alleen uit gehoorzaamheid kunt toetreden. Wel nu, de achteloosheid en de verachtering in de genade, die kan ook een reden zijn om met vrees en schrik, maar dat is een onheilige vrees en een onheilige schrik, te denken aan het heilige avondmaal. En dan kan er natuurlijk nog een reden zijn. Wanneer ik helemaal geen avondmaalganger ben. Maar wanneer de Heer in mijn leven gekomen is. Ja, dat weet ik niet, want dat kan ik er zomaar niet voor houden. Maar Hij heeft mij laten zien wie Hij is. En ik moet zeggen, met de tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. Ik kan voor U niet bestaan, Heer. Wanneer je werkelijk iets beseft van wie God is. En dan is het avondmaal. Wel, dan is er helemaal vrees. Want als er dan één geen plaats daaraan kan hebben. En wanneer er dan één van zichzelf denkt dat hij er wel nooit een plaats aan kan krijgen. Dan ben ik het. Maar boven dit alles. Is het Christus die nochtans zegt. Tot zijn kinderen. Ik heb grotelijks begeerd. Het Pascha. Met U te eten. En Hij heeft het gezegd. Juist tot een vrezende. En tot een bevende Johannes. Die daar aan zijn voeten ligt. En die van zichzelf niks denkt. Tot zulken zegt Hij. Vrees niet. Hij zegt het juist tot vrezenden. Niet tot die mensen die zomaar gemakshalve aankunnen. En bij wie het altijd voor het grijpen ligt. Maar Hij zegt het tot vrezenden. Vrees niet. En Hij zegt het ook aan zijn tafel. Vrees niet, want ziet. Ik ben het. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En ik ben de levende. En zie, ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En Hij zegt het. Wat zegt Hij dan? Dan zegt de Heer op zijn eigen woord. Amen. En dan heb ik, misschien vrezend en bevend, alleen maar de toevlucht te nemen. Waartoe? Wel tot dat woord waarop Christus amen zegt. Zoals ons formulier zegt. De gewisse belofte van God. Dan gaat het niet om mijn gewis geloof. Maar dan gaat het om zijn gewisse belofte. En dat is het enige fundament. En in die weg wil de Heer ook al mijn vrees beschamen. Misschien wel aan de tafel. Deze vraag, dat is een opmerking, maar er zit een vraag in. De Heer Jezus heeft gezegd, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal tot in eeuwigheid niet hongeren en dorsten. Maar, dat is de vraag van degene die ze stelde. Nu las ik de laatste dagen enkele meditaties in de krant. Van godzalige schrijvers. Engelstalige schrijvers. William Fenner. En John Flavel. En daar staat. Ja. Dan zullen ze tot me roepen. Maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen me vroeg zoeken. Ze zullen zelfs strijden. En ze zullen vlieden tot bekering. Maar ze zullen me niet vinden. Hoe kan dat nou eigenlijk? De Heer Jezus heeft het toch gezegd. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En alles wat de Vader mij geeft, het zal tot mij komen. En nu staat er in het Spreukenboek dit woord. Ik zeg het nog maar een keer. Dan zullen ze tot me roepen. Maar ik zal niet antwoorden. Eigenlijk moet ik die vraag meegeven als huiswerk. Misschien wel aan de jonge mensen. Om er eens een maandje over na te denken. En volgende maand met het antwoord terug te komen. Maar ik zal zelf het antwoord maar geven. Maar het is wel om over na te denken. En het sluit rechtstreeks aan bij de eerste vraag. Namelijk, en dan wil ik het zelfs nog anders zeggen. Dat zo snel mogelijk iedereen aan het avondmaal moet komen. Omdat de tijd voorts kort is. Kinderkens. Het is de laatste uren. Want, en dat zegt die William Fenner. Hij zegt, deze woorden zijn gericht tot hen die hun bekering en hun terugkeer tot God uitstellen. Die zeggen nu nog niet. Zoals eens in de gemeente waarin ik een poosje heb mogen werken, een jonge man het zei. Toen we een heel ernstig gesprek hadden en hij was heel eerlijk. Hij zei, dominee, ik wil nu nog een poosje jong zijn. Dat willen onze jonge mensen ook. Die willen graag nog een poosje jong zijn. Zoals we het allemaal hebben gewild. Maar het is maar een poosje. Want je blijft het niet. En straks heb je rimpels. Of misschien haal je die leeftijd zelfs niet. Maar de Heere zegt vandaag. En dan haal ik een woord aan. Wat misschien nog, ja ik weet wel zeker, in je geheugen zit. Mijn zoon. Geef mij uw hart. Geef mij nu je hart. En stel het niet uit, want nu zeg ik nog, vanavond, nu zegt de Heere nog, wie mij vroeg zoeken, dat betekent wie mij ijverig zoeken, letterlijk wie er zelfs vroeg voorop staan, wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Want de Heere Jezus heeft niet gezegd, klopt, en ik zal niet open doen. Zoek, en je zult niet vinden. Maar hij heeft gezegd, ik heb tot het huis van Jacob niet gezegd, zoek me tevergeefs. Maar er komt een tijd, dan gaat dit woord in werking. En dat hoeft niet te wachten totdat je op je sterfbed ligt, als je zo'n bed al krijgt. Maar het kan ook in je leven al zijn. Als je zoveel keer avondmaal hebt zien bedienen, als je talloos veel keren meer onder de prediking van Gods woord hebt gezeten. Maar telkens kwam er een laagje eelt op je ziel. En meer en meer. En dan komt er een moment dat er niks meer doorheen dringt. Kan God het niet? De Heere kan het wel degelijk. Maar er kan een moment komen. Dat zegt de schrift. Dan wil de Heere het ook niet meer. Dan zegt hij, je hebt je tijd gehad. Dan zullen ze tot me roepen. En dan zeggen misschien de ouderlingen al zoals ze op huisbezoek zijn. We hebben er wel wat verwachting van. Want die roept zo. En God zegt. Dan zullen ze roepen. Maar ik zal niet meer antwoorden. Want de tijd is om. En dat zeg ik niet. Dat mag ook nooit een ambtsdrager zeggen. Van jouw tijd is wel om. Maar bedenk. Dat God het zegt in zijn woord. En dat hij het bedoelt, want dat is de bedoeling van de Heere, dat hij dit woord laat horen. Dat je je haasten zult om hem te zoeken en om hem te vinden. Want daar stond ook nog die andere meditatie. We kunnen wel tot 11 uur doorgaan, denk ik, maar dat is niet de bedoeling. Ik zal me een beetje haasten, maar... Want daar kan ook dit zijn. Dat je denkt dat het wel goed zit. Dan zegt John Flevel, wanneer de mensen zich inbeelden dat hun staat wel goed is, hun staat voor God, maar hun ziel gaat niet naar de zaligmaker uit. Hun ziel vertoeft bij zichzelf En ze hebben zichzelf een godsdienst opgekweekt. En dat noemen ze zaligmaker. Die vervloekte inbeelding. Laat ons gebed, Psalm 139, zijn. Heere, ontdek mij. Het was op een zondag dat de dominee een voorbereidingspreek hield. Over de verloren zoon. En dat was ik. Want God had me aan mijn zonden ontdekt. Maar toen las de dominee het formulier. Namelijk dat ik de gewisse belofte van God moet geloven. Namelijk dat al mijn zonden door de Heere vergeven zijn. En op grond van de preek van de dominee kon ik aan het avondmaal. Maar op grond van het formulier kon ik niet. Want dat wist ik niet. Dat mijn zonden vergeven zijn. En toen ging ik niet. En de dominee zei dat ik er verkeerd aan gedaan had. En dan moet ik daar een oordeel over geven. Maar dat doe ik niet. Maar ik zeg wel dit. Het is allebei waar. Maar heb geen rust. Aan het avondmaal niet. En buiten het avondmaal niet. Voordat je de gewisse belofte van God gelooft. Want wie kunt wel in de poel mistrouwen. In het moeras moedeloosheid liggen spartelen. En je kunt er wel aan ontdekt zijn. En je kunt wel als de verloren zoon overwegen. Dat je op moet staan. Maar het gaat erom dat je in de armen van de Vader ligt. Daar gaat het om. Want daarvoor was die jongen niet gered. En dan zeg ik niet dat je niet aan het avondmaal mag. Dat zeg ik niet. Maar het gaat erom dat dat waarachtige geloof een plaats in je hart heeft. En dan. Dan zul je behoren tot die geroepen avondmaalgangers. Die gelovig zien op de tekenen. En die het weten, misschien wel in veel strijd. En die het misschien zo ook niet direct durven zeggen. Maar die wel dit weten. De één ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. Eén ding weet ik. Dat God een God is. Die naar mij heeft gevraagd. En dat in hem uitkomst is. En dat hij een God van zaligheid. Van volkomen zaligheid is. En de Heere brengt je wel aan de tafel. Als hij vindt dat je nog een poosje moet wachten, doe het dan maar. Maar als hij je er brengt, dan mag je er zijn. En ik zal niet oordelen, althans in een geval zoals hier op papier staat. Maar de ware dienaar vraagt wel naar de vrucht. Of je nou afgebleven bent of aangegaan. Maar waar brengt het je? Het gaat om de vrucht. Maar buiten de kennis, dat zeg ik nog even nadrukkelijk, buiten de kennis van hem, wiens beloften gewisse beloften zijn, kan ik niet getroost leven, kan ik niet zalig sterven en kan ik niet godvruchtig avondmaal vieren. Kunt u uitleggen wat er bedoeld wordt? Door de Heere zelf genodigd om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Dat is aan de ene kant een hele moeilijke vraag. Ik kan dat eigenlijk niet uitleggen. Maar aan de andere kant is het antwoord ook weer niet zo moeilijk, denk ik. Het is het resultaat van de waarachtige zelfbeproeving. En ik bedoel dat niet als een dooddoener. Maar als de waarachtige zelfbeproeving voor Gods aangezicht. Je de wetenschap geeft dat God zelf je nodigt, dan ben je genodigd. En dan oordeelt de kerk in dat opzicht niet over het hart. Maar als je weet, Gods geest getuigt met mijn geest, dat ik een kind van God ben. En dat hij is degene die de zaligmaker van mijn ziel is. Dan mag je weten dat de Heere je genodigd heeft. Het gaat om het vaste vertrouwen dat zich in het hart nestelt. De Heere is de bewerker van het waarachtige geloof. En de wetenschap dat de Heere je nodigt, moet altijd geloofswetenschap zijn. En het kenmerk, dat is het wonder. Het besef van het wonder. Want wie ben ik? Ik moet langzamerhand gaan eindigen. Ik zal nog proberen om op de vragen die resteren heel kort een antwoord te geven. De schroom om aan het avondmaal te gaan kan toch ook komen wanneer de vraag in mijn ziel leeft: Heere, spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Wanneer het alleen die vraag is, ik denk dat dan het al dan niet aangaan aan het avondmaal, als dat werkelijk een brandende vraag is, als dit je hoofdvraag is, als dit je levensvraag is, oh, dan liggen daar allerlei andere vragen omheen. Natuurlijk wel. En ook ten aanzien van het heilige avondmaal. Maar dan gaat het om die vraag. Daar moet antwoord op komen. En als de Heere in jouw worstelingen de toegang tot de dis opent, nou, dan zal de Heere je er ook wel brengen. Maar op deze vraag moet een antwoord komen. En wanneer je dan schroom hebt om aan de tafel te zitten, en als je niet weet dat de Heere dat aan je ziel beantwoord heeft, ja, dat is nogal, dat is, ik zou bijna zeggen, dat is logisch. Nou, logisch is het vreemde woord, maar dat sluit op elkaar aan, natuurlijk. Want dan moet er op een andere vraag antwoord gegeven zijn: Heere, u bent mijn heil alleen. De Heere maakt plaats voor troost. Hoe? Door je troosteloos te maken. Zo maakt de Heere plaats voor troost. Het is een woord van Kolbrugge. Hij zegt: God leidt zijn heiligen wonderbaar. Als hij mij troost wil geven, dan zet hij me eerst buiten die troost. Want dan ga ik naar troost haken. En dan ga ik erom roepen. En dan ga ik het zoeken. Als de Heere licht aan mijn ziel wil openbaren, dan zet hij me eerst in de duisternis. Want dan krijg ik dat licht nodig. Zo werkt God. Uw weg is in de zee. En uw pad in grote wateren. En ik kan die voetstappen niet tellen. Ik weet niet wat de volgende fase is. Laat je dat nooit aanpraten. Maar zo werkt God. Door het wonder heen. Misschien wel door de diepte van de zee. Maar dan zegt hij: vrees niet. Ook al ga je door het water, dan ben ik bij je. Nou, het antwoord op de vraag hoe wordt Christus aan je ziel geopenbaard, is eigenlijk dezelfde. Door je er buiten te zetten. Lees de weg van Saulus. Galaten 1. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En de ontdekking op de weg naar Damascus is het antwoord op de vraag hoe de Heere dat in zijn leven heeft gedaan. Tot slot deze vraag. Psalm 116, het 8e vers. Ik denk dat bedoeld is de berijmde psalm zoals we die gezongen hebben. Nu zal ik voor de weldaden die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. Zou het kunnen zijn dat wanneer deze troost gesmaakt wordt, dat de Heere mijn geloof, mijn wankelend geloof, versterken wil? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Dit is de weg waarin de Heere het schenken wil. Waarin hij me meer en meer gronden wil op dat vaste fundament. Ik al wankelend. Ik een verlorene en een vleeselijke in mezelf. Maar staande op die rotssteen, als de Heere me uittrekt uit de ruisende kuil, en hij me zet op die rotssteen, ja, dan oefen ik het. Dan zeg ik het. In de Heere zal ik het woord prijzen. In God zal ik het woord prijzen. Wat zal de mens mee doen? Wat zal de vijand mee doen? De Heere is mijn uithelper ten dagen als ik zal vrezen. En er is wat vrees. Zal ik nochtans op hem betrouwen. We zullen samen danken en bidden. Laat dat zo ook mogen zijn, Heere. De vromen Dat zijn degenen die geen enkele vroomheid in zichzelf ontdekken. En die ook zeker niet vromig zijn. Maar de ware vromen, de Godvrezenden. Laat ze, ja Heere, bij u vandaan kan dat. Te allen tijd om uw gerechtigheid verblijd. Mogen eindigen in de lof. De lof tot uw eer, Heere. En dan zijn er twee dingen om zich in te verblijden. Uw recht en uw lof. En dan valt het samen. Uw recht, Heere, waarvan u geen afstand doet, dat u handhaaft. Uw recht, dat gegaan is over uw eigen lieve zoon. Uw recht, dat hem verslond. Dat hem als een zondaar bestempelde, in welke weg gerechtigheid verworven is voor onrechtvaardigen en onheiligen. En zo alle reden is tot lof. Tot lof van u, Heere, o drie-enige God, die het heil bereid hebt, die het heil verworven hebt, en die het ook schenkt, die het ook toedeelt in het strijdperk van dit leven, en die op de pelgrimsreis van al uw kinderen ze onderhoudt en schraagt, en ze bij ogenblikken terzijde neemt, en ze nodigt aan uw tafel, en die de spijze geeft, omdat ze weer verder mogen gaan, want de reis zou te lang en te zwaar zijn. Heere, u weet wat ze nodig hebben. U kent hun zwakheid, maar u voorziet erin. We hebben geluisterd naar de boodschap aangaande het heilige avondmaal, Heere, met diverse aspecten. Ook een woord dat een scherpe kant had, dat ons op onze plaats zette. O Heere, maak ons eerlijk voor u, zoals de dichter van die psalm 139, die zich ervoor over had. We bidden om uw genade. We bidden, Heere, of de onrust in ons leven door uzelf gelegd wordt, opdat we haasten en vlieden om u te kennen tot zaligheid. Zegen wat we met elkaar besproken hebben. Wilt u het indragen in onze harten en met ons gaan als we deze plaats verlaten. Bereid onze goede nachtrust. Wees ook in de komende dagen ons nabij. Vergeef al het zondige. En dat om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen wel thuis.